Welkom bij Achter de Gevels. In deze podcast spreek ik vanuit onze studio boven de Triumph in de Kalverstraat elke aflevering met een kenner over een gebouw in Amsterdam om de stad beter te leren kennen. In deze aflevering spreek ik met Victor van Drielen. Hij is conservator bij het Museum van Loon. En dit museum is een typisch grachtenpand en is aan de Keizersgracht 672 gevestigd. Hoe ging het eraan toe in de grachtengordel? Hoe gingen huisjesmelkers in de vroegmoderne tijd om met hun huurders? En wat is er nog over van deze invloedrijke familie? Nou, Victor, welkom in de studio. Leuk dat je langs wilde komen.
Dankjewel.
Jij bent dus conservator. Kan je vertellen wat dat precies inhoudt?
Ja, dat kan. Bij Museum van Loon zijn een wat kleiner museum. Dus we hebben ook een klein team. Dus als conservator doe je eigenlijk best wel veel. Maar gewoon eigenlijk groot gezegd ben ik verantwoordelijk voor de collectie en de inhoud van het museum. Ik doe dat samen met nog een junior conservator. Dus we zorgen voor de collectie. We maken tentoonstellingen. En alles wat daar eigenlijk omheen valt.
En je bent zelf ook nog best jong. Ik heb ze hier tegenover me. Hoe ben je in die rol gegroeid?
Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen als assistent conservator. Van de toenmalige conservator. En eigenlijk best snel doorgegroeid. Dat is misschien ook wel het voordeel van bij een wat kleiner museum beginnen. In plaats van als je bij zo'n enorm instituut begint. Dan krijg je natuurlijk hele specifieke kleine taken. En dan kun je daar wel in groeien. En hier vond ik het heel fijn. Om eigenlijk zodra ik binnenkwam meteen al van alles en nog wat te kunnen doen. En blijkbaar deed ik dat volgens het museum goed genoeg om best wel snel die stap te kunnen maken naar dan echt conservator zijn. Dus dat is wel heel leuk.
Ja. Ja, cool. En wist je ook dat je bij dit museum aan de slag wilde toen je... Want ik neem aan dat je hier bent gaan werken nadat je afstudeerde.
Ja, klopt. Op zich wel. Zeg maar, ik wilde graag in het museumveld werken. Ik had via een stage was ik al wel een beetje in contact gekomen met het museum. Wist ik wel een beetje waar ze naartoe wilden. Wat ze aan het doen waren. En dat sprak me toen ook al wel echt aan. Het was eigenlijk wel heel toevallig dat precies het moment dat ik afstudeerde, dat er een vacature vrijkwam, die van assistent conservator. En toen is dat eigenlijk gewoon heel snel gegaan. Dus het was niet alsof ik al jarenlang dit als stip aan de horizon had, maar het kwam wel, echt perfect eigenlijk zo uit.
Want je hebt wel geschiedenis gestudeerd natuurlijk.
Ja.
En dan zat je op zich bij dit museum niet verkeerd.
Nee, klopt. Het is een mooie mix van stadsgeschiedenis, familiegeschiedenis. En ik vind het altijd fijn als het zomaar zo heel concreet op één plek samenkomt. Er zit toch wel een paar eeuwen aan Amsterdamse geschiedenis ook in. Dus dat is, dat is wel heel leuk.
Laten we die geschiedenis induiken.
Ja, laten we dat doen.
Want de familie van Loon is niet de eerste familie die dit pand bewoonde, toch?
Nee, omdat het Museum van Loon heet, dan denken heel veel mensen ook van die hebben dat daar gebouwd en die hebben daar dan 400 jaar in gewoond ongeveer. Dat is niet helemaal zo. Het zit dus, wat je net zei, aan de Keizersgracht. Het is dan de vierde uitleg van Amsterdam. Het is in 1672 gebouwd. En de stad groeide eigenlijk in die periode, dus als je het dan hebt over de tweede helft, 16e eeuw, in de aanloop naar die 17e eeuw groeide de stad gewoon enorm qua inwoneraantal. Dus halverwege de 16e eeuw woonden er 30.000 mensen in Amsterdam. 100 jaar later waren dat er bijna 200.000. Er moest enorm veel gebouwd worden. Er werd enorm veel gebouwd. En die vierde uitleg van Amsterdam, die begon een beetje halverwege de 17e eeuw. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk het afmaken van de grachtengordel. Dus dat is eigenlijk vanaf de Leidse gracht is dat zo helemaal door naar het oosten getrokken, voorbij de Amstel. Was dit een onderdeel van. En het pand is laten bouwen door Jeremias van Rai. Dat was een koopman, een handelaar, die veel in de ijzerhandel zat. En die kocht eigenlijk vier percelen. Het verschil eigenlijk met het eerste gedeelte van de grachtgordel en het tweede gedeelte is dat er wat meer ruimte gecreëerd werd. Dat is eigenlijk wat de Kerkstraat nu is. Mm-hmm. Dus je had de Keizersgracht, dan heb je de Kerkstraat en dan krijg je pas de Prinsengracht. En wat dat eigenlijk effectief deed, is dat je percelen aan de voorkant, aan de grachtkant, Keizersgrachtkant, kocht. Dat waren dan de woonhuizen, dan had je een tuin. En dan kocht je nog percelen aan de achterkant en dat was dan je koetshuis, waar je, wat de naam zegt, je rijtuigen in kwijt kon. En Jeremias van Rij die kocht dus 8 percelen. Dus eigenlijk bouwde die 2 huizen naast elkaar. Dus 674 en 672. En hij ging zelf in 674 wonen en hij verhuurde het pand daarnaast, wat dus nu het Museum van Loon is. En ja, dat is allemaal afgebouwd in 1672.
Ja, want je noemt een hele hoop interessante dingen. maar 1672, ja, dat doet bij veel mensen natuurlijk een belletje rinkelen als het rampjaar.
Ja.
Dan klinkt het best tegenstrijdig dat er juist in die tijd zo'n vierde uitleg werd gedaan, waarin ja, dure huizen zoals de grachtengordel werden gebouwd. Hoe zat dat dan?
Ja, dus het plan eigenlijk om die vierde uitleg te doen, dat kwam al van een periode iets daarvoor. Dus volgens mij is dat in de jaren 1650 is daar akkoord op gegeven. En halverwege de jaren 60 dan werden die percelen opgeleverd. Dus dat was eigenlijk gewoon van oké, nou, we kunnen nu gaan bouwen op deze grond. En wat je ook wel zag is dat ze die bevolkingstoename toen ook wel iets te erg hebben overschat. Dus dat ook heel veel van die percelen leeg bleven staan in die tijd. En dat dan eigenlijk pas in de loop van de 18e eeuw echt werd volgebouwd. Maar Jeremias van Rij was wel was wel doortastend, zeg maar. Mm-hmm. En liet dus wel daar 2 panden bouwen. Maar...
Want het is dus, sorry dat ik je onderbreek, maar het is niet vanuit de gemeente opgezet, die vierde uitleg, of... zeg maar, waren de bewoners die waren de opdrachtgevers? Of hoe moet je dat zien?
Het gereed maken van de grond is wel vanuit de gemeente, werd dat vanuit het stadsbestuur werd die opdracht gegeven. Maar vervolgens was het aan particulieren om iets te kopen, grond te kopen en daar iets op te laten bouwen.
Oké.
En wat aan het Museum van Loon ook bijzonder wel is dat Jeremias van Rij ook echt een architect aannam om zijn grachtenpanden te laten bouwen. Dat is eigenlijk iets wat je weinig zag en ziet in die tijd. Eigenlijk zijn minder dan 5% van alle grachtenhuizen in Amsterdam zijn echt specifiek door een architect ontworpen.
En hoe ging dat dan bij die andere huizen? Want het ziet er wel uit alsof er over nagedacht is bij...
Dat is bijna een beetje... Ze hebben gewoon van die standaard pakketten eigenlijk. Dus we gewoon standaard ontwerpen en dan koos je daar iets uit. En dan kon je een mooi ornament aan de gevel bijvoorbeeld kiezen. Maar vaak was het gewoon een beetje een soort stereotype blauwdruk van oké, dit is wat een grachtenpand is. Dat zijn dan vaak ook enkele grachtenpanden. Dus met 3 ramen, een deur in het midden. Zo ging dat dan eigenlijk vroeger. Terwijl je dus ziet dat de echt rijken vaak dus echt specifiek een pand lieten ontwerpen. Die dan helemaal aan hun wensen kon voldoen.
En zo dus ook Van Rij?
Ja, die vroeg Adriaan Toortsman als architect. Die kende hem al van eerdere projecten waar hij bij betrokken was in de stad. Dortsman is wel bekend in Amsterdam, heeft een aantal soort van prominente gebouwen ontworpen. Je hebt de Koepelkerk aan de Singel in de buurt van het Centraal Station. En ook op de Vijzelgracht, heel dichtbij het museum, is het Walenweeshuis. Waar nu Maison Descartes in zit, volgens mij. Die is ook door hem ontworpen. En later is hij ook best wel bekend geworden door wat fortificatie- of verdedigingswerken. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook de blauwdruk ontworpen voor de Naarden Vesting. En dus het Museum van Loon. En het is in die tijd bijvoorbeeld, er werd natuurlijk superveel gebouwd, ook het stadhuis, of het paleis op de Dam. Wat toen het stadhuis was, is ook een... 10 jaar daarvoor ongeveer opgeleverd. En wat je aan het museum ziet, of in ieder geval, het is een heel erg typisch voorbeeld van wat men nu de strakke stijl noemt. Dus daarvoor werd heel erg in een klassicistische stijl gebouwd, heel erg gebaseerd op de Italiaanse Renaissance-stijl. En die strakke stijl is eigenlijk een wat versoberde Hollandse versie daarvan. Dus het paleis op de Dam is heel erg zo'n klassicistische stijl, waar je heel veel versieringen en pilasters en zuilen op de gevel ziet. En eigenlijk zie je bij die strakke stijl dat heel veel van dat soort, wat ze toen overdreven ornamenten vonden, eigenlijk is weggehaald. En daardoor krijgt het een wat strakkere uitstraling.
Ja, en dat zie je ook wel heel duidelijk terug
ja.
bij het museum. Totdat je helemaal naar boven kijkt, want dan zie je vier figuren bovenop die twee panden staan.
Ja, ja klopt. Dus die heeft Jeremias van Rai daar op laten plaatsen. Dat zijn Mars, Vulcanus, Ceres en, nu ben ik die laatste even vergeten, Athena.
Kijk,
of nee, Minerva. En dat zijn dan de, nou ja, god van de oorlog, landbouw, smederij en handel. Dat waren eigenlijk allemaal verwijzingen naar waar hij zijn geld vandaan haalde. Zat in de ijzerhandel. En nou ja, op die manier dus ook veel in de wapenindustrie eigenlijk in die tijd. Dus dat waren eigenlijk allemaal verwijzingen naar waar hij zijn geld vandaan haalde.
Ah ja, oh, bijzonder. En hij ging dus zelf in één deel van het huis wonen. En het andere deel werd ook bewoond door een niet onbekend figuur in Amsterdam.
Klopt, ja. Dat is waarschijnlijk ook, we hadden het net even over dat rampjaar. Dat is eigenlijk waarschijnlijk ook de reden waarom hij dat het huis, wat nu het Museum van Loon is, eigenlijk verhuurde. Omdat waarschijnlijk zijn inkomsten op de een of andere manier daardoor werden beïnvloed. En hij ook dacht, oké, dan ga ik op 674 wonen en dan ga ik huisjes melken bij de buren. En hij verhuurde dat eerste, de eerste bewoner dus van wat nu het Museum van Loon is, was Ferdinand Bol. Ja, in Amsterdam natuurlijk bekend bij sommigen ook alleen door de Febo.
Ja, precies.
En dat is dan weer de Ferdinand Bolstraat. Maar Ferdinand Bol was een schilder in die tijd. Een van de bekendere leerlingen van Rembrandt. En ja, hij was dus de eerste bewoner van het pand in 1672. Dat weten we vooral, of weten we eigenlijk 100% zeker, omdat er in het Stadsarchief eigenlijk een rechtszaak of documenten van een rechtszaak gevonden zijn. Waarin eigenlijk Ferdinand Bol Jeremias van Rai voor het recht heeft gesleept. Omdat hij het niet helemaal eens was met de betaling van zijn huurcontract. Omdat in zijn contract stond dat hij een woonhuis, een tuin en een koetshuis zou huren. Alleen het koetshuis was in die periode nog niet af toen hij erin in introk. Mm-hmm. Dus hij was het niet eens met de huurprijs. En daardoor, nou ja, dat is allemaal vastgelegd in een rechtszaak en dat is teruggevonden.
En het koetshuis, kijk, wij hebben natuurlijk allemaal geen koetshuizen meer, maar dat had natuurlijk ook echt een functie. Het was best belangrijk dat je een koetshuis had, kan ik me voorstellen.
Ja, ja. Nou, natuurlijk ook niet iedereen, maar de welgestelden in die tijd.
Nee, de Jordaan kon je ze waarschijnlijk niet vinden.
Precies, dat was niet voor iedereen weggelegd. Maar ja, dat was wel een belangrijke manier om, om door de stad te komen. En ja, ook vooral ja, als je dan een aantal koetsen hebt, dan moet je ze ergens kwijt. Ja, een soort garage, maar dan uit die tijd. En wat misschien ook wel leuk is, want het is voor ons als museum heel jammer dat Ferdinand Bol, het is dan een leuk verhaal van oké, heeft hij een hele bekende schilder gewoond. Alleen het hele romantische verhaal dat hij daar dan allerlei meesterwerken nog zou hebben gemaakt, dat is helaas niet zo. Bol die had het prima voor elkaar als schilder, maar hij was ook niet zo rijk geworden met schilder alleen. Hij was vooral rijk geworden doordat hij met Anna van Erkel, een hele rijke weduwe, trouwde. En zij heeft eigenlijk geregeld dat hij dat pand kon huren. En toen vond Ferdinand het ook eigenlijk wel mooi geweest.
En toen met het schilderen.
Ja, en toen heeft hij vooral daar gewoon lekker achterover geleund en een luxe leventje
En ruzie gemaakt met zijn huisbaas.
Precies, ja. Ja, wat je een beetje doet in die tijd. Hè?
Nou ja, en is het tegenwoordig heel anders?
Nee, precies daarom. Dus dat, dat is wel een leuke parallel.
Ja, en grappig dat er dan dus nog dat soort documenten ook terug te vinden zijn van die tijd.
Ja, klopt.
En als we dan een sprongetje maken naar de volgende eeuw, zijn er ook niet minste Amsterdammers die er gewoond hebben. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, ik wilde het graag eigenlijk over deze twee hebben, omdat zij een hele duidelijke impact hebben gehad op het interieur.
Wie zijn deze twee?
Van het, dat is ook wel goed om te zeggen. dat is het stijl Abraham van Hagen en Catharina Tripp. Catharina Tripp, Tripp is ook een bekende Amsterdamse adellijke familie. Mm-hmm. Ook misschien wel bekend van het Trippenhuis, wat bij de Nieuwmarkt te vinden is. En Catharina was de dochter van Dirk Tripp. En Dirk was een oud-burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dan heb je een beetje de orde van grootte van wat die familie voor impact had in die tijd. Dus ook een hele rijke familie. Van Hagen was, nou ja, wederom had het ook prima voor elkaar, maar was niet per se echt onderdeel van dat voedschap van die elite, die stadselite. Maar was eigenlijk was een lijfarts. En Catharina die had eigenlijk last van niet een hele stabiele gezondheid. En hij was eigenlijk haar lijfarts. En van het een kwam blijkbaar het ander en de vonk sloeg over. En zij trouwden samen en kochten daarna in halverwege de 18e eeuw, 1752, kochten zij de Keizersgracht 672. En hebben daar eigenlijk, het pand was dus toen iets van 80 jaar oud en was wel toe aan een modernisering. En zij hebben toen eigenlijk 20 jaar lang de boel verbouwd. En helemaal ingericht in wat in die tijd dan de stijl in de mode was. En dat was de Rococo-stijl, de Lodewijk de 15e stijl. Iets wat wij misschien nu een beetje als kitsch zouden omschrijven. Maar het heel veel bloemmotieven, behang met allerlei bloemetjes, hout, heel veel ornamenten. Mm-hmm. Echt wel een overdadige stijl eigenlijk.
Dat steekt ook goed af tegen de buitenkant van het gebouw.
Klopt, ja, dat is wel, het is best wel een contrast, zeg maar, als je een wat sobere gevel hebt en dan echt een soort, hoe zeg je dat? Zeg maar, er komt heel wat op je af als je die stijlkamers ook nu nog binnenloopt, zeg maar. Er zijn heel veel versieringen, er gebeurt een hoop.
Want het is nog steeds in die stijl binnen, zoals zij dat destijds hebben gerenoveerd, of hoe moet je dat zeggen, aangepast.
Ja, ik denk dat je dus het meest, die 18e eeuwse interieurs, die zie je eigenlijk nu in het museum ook nog het meest terugkomen. Het heeft ook daarna nog wel wat renovaties ondergaan, maar het museum is 50 jaar geleden ongeveer opgericht en toen is er eigenlijk voor gekozen om dat heel erg terug te brengen naar die 18e eeuwse stijl.
Ah ja, grappig. En nog heel even terug naar Van Hagen en Trip. Want ja, het is ook interessant van hoe gingen die rijken nou met elkaar om? Want dit verhaal zou in ieder geval nu best bijzonder zijn, dat je met je arts gaat. Hoe werd daarop gereageerd in die kring? Of was het normaal dat je elkaar op dit soort manieren leerde kennen?
Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje gissen. Zeg maar, we weten natuurlijk nooit precies hoe mensen in die tijd dachten. Maar er is een Amsterdammer, Bikker Ree. Dat was eigenlijk een beetje het RTL Boulevard van de 18e eeuw. Dat was een man die schreef, gedurende zijn leven hield hij notities bij van alles wat hij benoemenswaardig vond wat in de stad gebeurde. En hij heeft ook wel eens een aantal keer het over het huis en over dit stijl gehad.
Maar een soort roddelkanaal?
Ja, gewoon een juice channel. En hij had het dus ook over dit stijl, dat wel opvallend was in die tijd, op zijn minst. Ook door het gat in inkomen. Dat eigenlijk ook de andere trip-erfgenamen hier niet zo blij mee waren.
Omdat de lijfarts die stond lager in aanzien, begrijp ik toch?
Ja, en ook omdat hij de man was. En dat patriarchale systeem was ook na haar overlijden, kwam heel veel van dat familiegeld kwam bij de Van Hagens terecht. Bij hem en zijn erfgenamen. Ik kan me toch op een bepaalde manier wel voorstellen dat de familie Trip en ook hun kringen daaromheen toch een beetje met gefronste wenkbrauwen eigenlijk keken naar dit huwelijk. En daar ook misschien helemaal niet zo heel erg blij mee waren. En ja, goed, dat ook het idee dat je dus dan met je lijfarts gaat. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje gek.
Ja, maar Van Hagen was waarschijnlijk blij dat hij zich goed had ingetrouwd.
Ja, nee, die heeft het echt wel goed voor elkaar gehad. En zeker, Catharina overleed ook niet zo heel lang nadat ze dat huis hadden aangekocht. Mm-hmm. Hij bleef daar een tijdje zelf wel wonen. Hij heeft het voor hem en zijn kinderen en de toekomstige Van Hagen, zeg maar, in die tijd heeft hij dat best wel goed geregeld, ja.
En ze hebben dus heel veel gedaan aan dat huis. Heb je voorbeelden van iets typisch aan het huis wat zij hebben veranderd?
Ja, dus we weten eigenlijk niet superveel van het 17e eeuwse interieur. Mm-hmm. Dus hoe dat er in de tijd van Van Rai, hoe het huis er van binnenuit heeft gezien. Wat we bijvoorbeeld wel weten is dat het waarschijnlijk, als je nu het museum binnenloopt, dan loop je een stukje door en dan kom je eigenlijk in die centrale hal met het trappenhuis direct binnen. Die is denk ik ook, zeker voor een Amsterdamse grachtenpand, echt bijzonder omdat die zo open is. Er komt ontzettend veel licht binnen, terwijl toch vaak in die grachtenpanden zijn, is dat best smal en donker, die halruimte. Dat is bijvoorbeeld door Van Hagen en Trip gedaan. Dat was eerst ook een gesloten trappenhuis en zij hebben dat helemaal opengebroken en daar een nieuwe trap ingebouwd. Waar ze ook, dat is helemaal in messing rococo-versiering ook gedaan. En daar hebben zij eigenlijk best wel subtiel ook hun eigen handtekening ingezet door hun eigen namen in die versiering te verwerken. Het is als het is een beetje lastig ook in een podcast om dat al goed uit te leggen. Maar als je ooit in het museum bent, ga eens goed naar die trap kijken in die versiering. Na een tijdje speuren, dan kun je de namen Hagen en Trip daarin ontdekken.
Oh, wat grappig. Eigen handtekening achtergelaten.
Ja, ja.
En ik moet dan, als ik de parallel trek naar nu, denken aan mensen die dan voor heel veel geld hun huis verbouwen om er nog meer geld mee te verdienen eigenlijk. Dus de stalen deuren en de visgraatvloeren zijn niet aan te slepen volgens mij. Maar is dit ook een beweegreden geweest of was het destijds gewoon echt puur voor het eigen gebruik dat je zo'n verbouwing deed?
Het is ook lastig weer inschatten. Ik denk, daar heeft die Bikkeré trouwens ook nog over gehad, is dat op een gegeven moment na die verbouwingen er ook echt werd gezegd van oké, dit huis is nu te duur om te verkopen, zeg maar. Het is gewoon eigenlijk onbetaalbaar geworden. En er is ook echt op een gegeven moment toestemming aangevraagd na het overlijden van Hagen om het pand onder de getaxeerde waarde te kunnen verkopen. Dat geeft denk ik wel iets aan over gewoon in ieder geval de grootsheid van die verbouwing en wat ze daar allemaal aan hebben toegevoegd.
Ja, wel grappig, want tegenwoordig zou je zeggen, het kan niet gek genoeg in de grachten worden.
Nee, precies. Ja, nee, ja, er zat dus blijkbaar daar ook in die tijd een plafond gewoon aan wat men kon betalen, wat iets waard was. En dit oversteeg dat blijkbaar, dit pand. En daardoor moest er even bij de gemeente in ieder geval worden gecheckt van oké, kunnen we dit dan voor iets minder verkopen?
Oh ja.
Maar,
dus
ja,
dat zegt wel veel over hoe die verbouwing, hoe exorbitant dat was.
Ja, ja, zeker. Ja.
En toen het werd verkocht, is het toen dan naar de familie Van Loon gegaan? Of zat daar dan nog een tijd tussen?
Nee, daar zit nog eigenlijk wel 100 jaar tussen. De Van Loons die hebben het in 1884 gekocht. Dus dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Mm-hmm. De Van Loons zaten daarvoor in die tijd ook al wel in Amsterdam. Eigenlijk ook al sinds die 17e eeuw hebben ze op allerlei plekken in de stad gewoond. Maar in 1884 gingen Thora Egidius van Loon en Willem Hendrik van Loon daar wonen. En zij kregen dat pand als huwelijksgeschenk. Dus ze hebben eigenlijk zelf ook helemaal geen geld voor hoeven te betalen. Maar ze kregen het als cadeau van de ouders van Willem Hendrik. Die super dicht in de buurt woonden op Heergracht 502, wat nu de burgemeesterswoning is. Daar woonde ook Van Loons in die tijd. En zij trouwden en kregen dat pand daarbij als cadeau. Dus dat is geen slechte deal.
Nee, dat zegt ook wel iets over de familie, denk ik. Als je zo'n pand als huwelijksgeschenk kan geven. Want hoe kwamen zij aan dat vermogen?
Ja, dat is ook weer een hele geschiedenis. Maar de Van Loons die zijn eigenlijk het begint een beetje denk ik in 1602 als de VOC wordt opgericht. Willem van Loon is een van de oprichters van die VOC. En investeerde, was echt een koopmansfamilie. Dat is ook de tijd dat ze naar Amsterdam trokken. Later zijn de Van Loons zijn burgemeesters geweest van Amsterdam. Ze kwamen in dat voetschap, dus in die stadselite terecht, echte regenten. Zijn directeurs van de WIC ook geweest en de Sociëteit Suriname. Hebben ook plantages daar gehad. Dus ook het koloniaal verleden is echt een onderdeel van dit familieverhaal. En wat je eigenlijk ziet, en dat is bijvoorbeeld Willem Hendrik is een bankier. Ergens in de 19e eeuw zie je dat die regentenfamilie eigenlijk langzaam de overstap maakt naar een bankiersfamilie. Dat is via wat introuwen gebeurt dat dan. Via de familie Borski, wat een echte bankiersfamilie was. Kwam er ontzettend veel geld de familie in. Dan zie je ook eigenlijk dat dit soort exorbitante levensstijl, dat dan weer helemaal terugkomt eigenlijk. En dat zie je dus echt in die 19e eeuw ontstaan. Waardoor dus zo'n grachtenpand als cadeautje kon worden weggegeven.
Ja, bizar. En laten we er ook niet helemaal voorbij gaan. Je noemde al plantages. De slavernij, het slavernijverleden heeft natuurlijk veel aandacht gekregen de laatste tijd. Is dat ook iets wat jullie met het museum bespreken of daar iets over als tentoonstellen?
Ja, zeker. Ik denk dat we er de afgelopen jaren ook wel een voortrekkersrol in hebben gehad. In 2019 hebben we daar een tentoonstelling aan de Surinaamse grachten over gemaakt, die heel erg die geschiedenis vertelde van die Surinaamse plantage-economie, de invloed van de familie van Loon daarin, maar ook van andere Amsterdamse families. Omdat het eigenlijk, als je hier de grachtgordel affietst, dan is superveel van die rijkdom is ook afkomstig daar vandaan. En de Valoons waren zeker niet de enigen die daarmee bezig waren. Verder hebben we, even kijken, in 2023 een tentoonstelling, Wie zegt dat, gemaakt. Waarmee we eigenlijk in samenwerking met mensen met een koloniale achtergrond in Amsterdam, met 50 mensen samen een tentoonstelling hebben gemaakt over het koloniaal verleden en die doorwerkingen vooral die mensen dan vandaag de dag daar nog van ervaren. Dus in die zin proberen we wel niet alleen maar een familieverhaal van Loon in het museum te vertellen, maar ook te laten zien van wat heeft zo'n familie nou betekend in de rest van de wereld.
En hoe plaats je dat dan in de tijd? Want nu wordt het echt als iets heel negatiefs gezien natuurlijk. Je hebt er veel over onderzocht, kan ik me voorstellen. Van het was ook heel normaal destijds, zeg maar. Heb je dan bij de Van Loons dat je denkt, ze waren echt niet goed bezig? Of hoe moet je dat zien?
Ik denk dat het aan een ieder die het museum binnenloopt, is dat waardeoordeel net anders, denk ik. Dus sommige mensen lopen het museum binnen en denken, wauw, wat prachtig, deze kunstcollectie, dit huis. Wat schitterend, wat een mooie plek. En anderen die ervaren bijvoorbeeld veel meer een leegte en die zien dat als iets pijnlijks. En die vragen zich heel erg af, maar waar kwam dit geld dan vandaan? Is dat dan ten koste van mijn voorouders bijvoorbeeld gegaan? Ik denk dat wij als museum, wat we vooral proberen te doen, is ervoor te zorgen dat voor al die gevoelens en emoties die daarbij horen een plek is. Dus daarover programmeren, tentoonstellingen maken, het gesprek aangaan. Niet die geschiedenis te eenzijdig belichten. En dat is zowel de ene kant op als de andere kant op. Dus het is ook niet zo dat wij overal een disclaimer bij plaatsen van dit kwam daar vandaan en dit is betaald met geld uit de montage-economie bijvoorbeeld. Maar anderzijds ook niet willen doen zo van, kijk eens wat mooi en wat een superleuke tijd was dat eigenlijk allemaal, die 17e eeuw. Daar zit altijd,
zeker als je balans,
en dan zeker als je geschiedenis hebt gestudeerd, moet je altijd alles nuanceren de hele tijd. Dat is soms ook niet zo leuk, maar dat is toch wel vaak hoe het hoe dat dan gaat. Ja.
En nu we het toch over de zware thema's hebben, ik ga je niet al persoonlijke dingen vragen hoor, maar als je het over zo'n handelsfamilie hebt, dan gaat het altijd heel erg over de mannelijke tak natuurlijk.
Ja.
Kan je ook iets vertellen over welke rol de vrouwen speelden? Dus bijvoorbeeld wat Tora deed, is dat dan echt een huisvrouw? Of heeft ze dan toch ook nog wel een rol in zo'n handelsfamilie?
Nee, Tora. En dat eigenlijk wat je, dus ook dus met Ferdinand Bol zag je dat hij daar kon wonen door zijn vrouw eigenlijk. Abraham van Hagen kon dat huis alleen maar kopen en zo verbouwen door het geld van zijn vrouw. Dus in die zin
Gaat het echt om het geld?
Ja, nee, dat is waar. Nee, Tora was echt wel de vrouw van het huis. Dus Willem Hendrik was een bankier. En Tora was een heel belangrijk figuur in Amsterdam, was een dame du palais. Mm-hmm. Dat is een functie die nu niet meer bestaat. Maar wat ze eigenlijk was, is dame du palais van koningin Wilhelmina. En zij was eigenlijk de vertegenwoordiger van de koningin in Amsterdam. En daardoor was zij eigenlijk in de hogere sociale kringen was zij gewoon een superbelangrijk figuur. En daarvoor was dit huis voor haar eigenlijk ook heel kwam dat goed uit. Was het heel belangrijk omdat je een plek had van status waar je gasten kon ontvangen, waar je diners kon geven, waar koninklijke huizen op bezoek konden komen. Dus ja, zij was zeker wel een zij was niet zomaar een huisvrouw, echt verre van. Ja.
En hoe ging zo'n bezoek dan?
Ik zat daar, dus koningin Wilhelmina kwam eigenlijk altijd minimaal één keer per jaar dan naar Amsterdam. En dan kwam ze ook, dan konden mensen haar bezoeken. En Thora was dan eigenlijk een beetje de ballotagecommissie. Zij selecteerde dan wie daar wel naartoe mochten en wie niet werden toegelaten. En dat bezoek van Wilhelmina, dat werd dan altijd in de krant aangekondigd. En dan konden mensen zich bij Thora aanmelden van ik wil de koningin ontmoeten. En dan waren er echt rijen mensen die dan een kwartiertje langs mochten komen. Dus het was ook met hele duidelijke instructies van je mag komen lopen, je mag met je rijtuig aankomen, maar je komt aan de voorkant aan. Je loopt naar binnen, je houdt je jas aan. Je komt gewoon even 10 minuten bij mij in de, dat heet bij ons nu de Blauwe Salon. Dat is een van de ontvangstruimtes van het museum. Nou, daar wordt die persoon dan ontvangen door Thora. Dan kreeg je even 10 minuten de kans om je verhaal te doen. En dat was het dan weer. Dat ging dan zo'n paar dagen door. In die kamer konden dan wel echt reputaties gemaakt of gebroken worden.
En met wat voor doel kwamen mensen dan op zo'n bezoek? Het was niet gewoon een soort fan die dan eventjes hoi wilde zeggen, neem ik aan.
Nee, het waren allemaal wel ook mensen die natuurlijk al onderdeel waren van die elite eigenlijk. Je wil je dan toch op een bepaalde manier, dat is gewoon status natuurlijk, om je te kunnen associëren met de koningin, dat je die hebt ontmoet.
Dus echt netwerken wel.
Ja.
Oké, ja, grappig, want dat is natuurlijk best anders dan dat het nu gaat.
Dat denk ik wel, ja.
En nou, uiteindelijk is het dan opengesteld als museum voor publiek. Ja. Wat heeft de familie daartoe bewogen?
Thora en Willem Hendrik die hebben er eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog gewoond. Willem Hendrik die stierf wel wat eerder, maar Thora heeft daar eigenlijk altijd tot 1945, tot haar dood, in het huis gewoond. En eigenlijk na haar dood erfde haar kleinzoon, Maurits van Loon, die erfde het pand en de kunstcollectie daarbij. En in die tijd was er gewoon ontzettend veel woningnood in de stad. Heel veel grachtenpanden. Ja, het was gewoon een zooitje natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Slecht onderhouden. Je zag eigenlijk dat heel veel grachtenpanden in die tijd werden verkocht aan particulieren. Voor bedrijven, dat veel werd opgesplitst. En hij zag dat eigenlijk ook een beetje gebeuren en dacht toen van dat vind ik zonde. Ik wil eigenlijk alles onderbrengen in een stichting. En het op een gegeven moment openstellen voor publiek om gewoon eigenlijk te laten zien, dat was zijn eerste idee, om gewoon te laten zien van hoe leefde nou zo'n adellijke familie aan de gracht. Dat heeft wel een aantal jaar geduurd en uiteindelijk heeft hij dan in 1973 heeft hij het museum opengesteld. Dat ging toen nog heel anders dan nu. Toen was het gewoon van dat je moest even bellen en dan je moest een afspraak inplannen en dan werd het. Dan
kon om het je te bezoeken.
Ja, dan kreeg je echt een rondleiding en een tour en nu is het natuurlijk gewoon van je komt binnen en je kan het zien, zeg maar. Dus het is wel door de jaren heen is dat verder ontwikkeld.
En zijn er nog telgen van de familie in leven?
Ja, dus zijn dochter, Filippa van Loon, die heeft ook veel voor het museum gedaan. Zij is zelf een kunstenares, heeft ook een atelier. En zij heeft eigenlijk vanaf eind jaren 90 is dat dan volgens mij, heeft zij ook veel hedendaagse kunst tentoonstellingen georganiseerd en gemaakt in het museum. En zij leeft nog. Zij heeft ook gewoon kinderen en een man. En zij wonen.
En jij kent haar dus ook?
Ja. Leuk. En zij wonen ook nog boven het museum.
Oh, oké.
Dus het museum is. Het pand, zeg maar zelf dan, is een museum in het souterrain, de beletage en de eerste verdieping. En dan heb je daarboven nog de zoldervertrekken, waar vroeger eigenlijk het personeel woonde. Daar woont nu nog, daar woont Filippa nu nog, ja.
Grappig, dus ja. Nauw betrokken nog.
Ja, zeker, ja.
Oké, nou, we komen een beetje aan het einde van de aflevering. Maar ik was nog wel benieuwd, want jij bent heel nauw betrokken zoals ik dat nu heb gehoord. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, dat lijkt me echt gaaf als we nog een keer met het museum kunnen doen?
Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet. Ik denk, zeg maar, wat ik vooral leuk vind aan het museum. En wat ik denk dat we ook al best wel goed doen, is dat je best wel een unieke plek hebt, een unieke verzameling van een wat er allemaal samenkomt op één locatie, in zo'n grachtenpand natuurlijk, maar waar familiegeschiedenis, waar stadsgeschiedenis, best wel concreet op één plek samenkomt. En waar je ook echt best wel als bezoeker dat ook een beetje kan beleven op een bepaalde manier. En ik hoop gewoon dat we in de toekomst gewoon nog meer van dit mooie tentoonstellingen kunnen maken die over dat verleden gaan. Zodat mensen gewoon een inkijkje kunnen krijgen in hoe dat dan in die tijd een beetje ging.
Gaaf, ja. En als je nu dus naar het museum gaat, zou je nog willen herhalen, waar moet je nou echt op letten?
Wat ik wel, sowieso, omdat je komt dan binnen natuurlijk aan de Keizersgrachtkant. En misschien moet je dan voordat je binnen gaat, eigenlijk heel even naar de overkant gaan. Of in ieder geval goed even naar die gevel kijken. Alleen mm-hmm. aan die kant is dat lastig, omdat je er heel erg dicht op staat. En die straat zijn natuurlijk best smal. Dan zie je gewoon, dan kun je die gevel sowieso wat beter bekijken. Dan die strakke stijl waar we het dan net over hebben gehad. En dan kun je dat misschien een beetje vergelijken met, oké, wat zijn dan het Paleis op de Dam bijvoorbeeld? Wat zie je daar dan verschillen in? Wat leuk is om te zien is dat dus die 674 en 672 identiek zijn. Dat het echt dezelfde gevel heeft. En verder, in het museum. Ik vind dan toch, zeg maar, de behangen, veel mensen kijken toch snel wat meer naar portretten en naar geschilderde kunst. Dat heeft dan op een of andere manier, staat dat wat hoger in het aanzien. Ik vind juist eigenlijk vooral die details van het interieur, van de meubels, van de stoffen die worden gebruikt, van onze behangen. Dat zijn eigenlijk, vind ik, vooral dingen die snel over het hoofd worden gezien, die eigenlijk wel heel, heel bijzonder zijn.
Ja, dus genoeg om te zien.
Ja, zeker, ja.
Ja, zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel hartelijk bedankt. Het was heel leuk om met je te praten. Weer een hele hoop geleerd. En de luisteraar bedankt voor de aandacht. Dit was Achter de Gevels over Museum van Loon. En graag tot de volgende aflevering.